Hartelijk welkom op deze avond, cursus geestelijke vorming. Fijn dat u er bent en in het bijzonder een woord van welkom aan dominee Zondag. Fijn dat u hier vanavond wilde zijn. Er zijn wat kleine verbindingslijntjes tussen ons en mijn schoonvader, ik noemde dat net al. Maar ook dat we samen de meesterstitel voor onze naam hebben staan. Alleen u hebt het wat verder gebracht dan ik. Ik ben maar een eenvoudig advocaat gebleven. En u werd professor. En misschien wel juist vanavond de woorden van professor Ager. De meest uitgelezen persoon misschien. Om dat vanavond dan als voor te houden. Hoe het ook zij, de Heer heeft ons beide wegen anders geleid. En daarom mogen we elkaar hier ontmoeten. Niet meer in dienst van het recht, maar in dienst van de rechter die ook de redder is, de Heer Jezus Christus zelf, de koning van de kerk. Welkom. Ik stel voor dat wij gaan zingen Psalm 19 en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 19 vers 1, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En ook vers 2, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Psalm 19 vers 1 en vers 2. Laten we samen een zegen vragen over deze avond. Laten we bidden. Heere almachtige en eeuwige God, schepper van hemel en van aarde. We hebben het met elkaar gezongen, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. En al wat de aarde bewoont, draagt als het ware uw stempel. We zijn het werk van uw handen. En Heere, wat getuigt de natuur dan van uw heerlijkheid en van uw majesteit en uw grootheid. En wat zijn ook wij vanavond, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren, toonbeelden van uw scheppend en onderhoudend werk. En Heere, zo mogen we hier zijn deze avond. Terwijl het ruime hemel rond met blijde mond uw eer en heerlijkheid vertaalt. En wat moeten wij dan als kroon op de schepping beschaamd het hoofd buigen? Want wij zijn van nature helemaal niet genegen om uw eer en heerlijkheid te vertellen. Maar onze eigen eer en heerlijkheid en de heerlijkheid van andere mensen. En Heere, wat is dat tot diepe verootmoediging? Geef dat we dat vanavond ook zullen beseffen van harte en belijden. Voor uw heilig aangezicht. En wat hebben we dan, Heer, het onderwijs van u, vanuit uw woord, zo nodig. Uw genade zo nodig, uw leiding, uw geest. Ook deze avond, waarin we samen mogen zijn, rondom de lessen van professor Ager, vanuit Spreuken 30. En Heer, onderwijs ons dan. Vanuit uw woord. En schenk uw dienaar, dominee Zondag, alles wat hij nodig heeft deze avond om ons voor te gaan. En dat was door alles heen dan toch uw genade mag schitteren en uw ontfermen en uw leiding en uw zegen. Dat we ons verwonderen zullen. Dat u ons levenspad kruisen wilt met uw woord. Dat u, wij die zo dwaas zijn, dat onderwijs in de weg ter zaligheid, in de wijsheid van uw woord. Heere, wil dan zelf deze avond in ons midden zijn met de krachtige leiding van uw geest, dat het onderwijs mogen begrijpen met ons verstand, maar bovenal geloven met ons hart. Dat we ons verwonderen zullen. Verwonderen. Jawel, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en uw heerlijkheid. Maar ook verwonderen over die wonderlijke genade. Dat u al zo lief de wereld hebt gehad, dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat u zo werkt met uw genade, trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat er iets van hem, Christus uw zoon, ook zichtbaar zou worden door ons heen in de omgeving waar u ons plaatst. En ach, Heere, wat zijn we dan daartoe tot dat alles onmachtig? In het spreken en in het horen. En daarom bidden we. Wil zelf komen met uw geest. En uw kracht. En uw genade. En ons verblijden met uw heil. En met uw grote daden. Heere, zegen ons zo tezamen. Ook in alles wat we meegedragen hebben hierheen. Aan zorgen en moeite. Aan de vragen. Vragen over uw levensleiding. Vragen over de dingen die op ons levenspad gekomen zijn. Zorgen, misschien die we ons maken over wat komen zal. Heere, dat het alles weg mag vallen. En we echt mogen horen. En ook daarin, in al die dingen, ook uw leiding en uw zegen vanavond mogen zien en ervaren. Hoor ons zo, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u lezen Spreuken 30. Spreuken 30. De woorden van Agur, de zoon van Jake. Als ik dat zo lees, vraag ik me af. Spreek je dat inderdaad zo uit, Jake? Oké. Een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de water in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Alle rede van God is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij, armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Opdat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendige van de aarde en de nooddruftige van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd, ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van het water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat een vader bespot of de gehoorzaamheid van de moeder veracht, dat zullen de raven van de beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk. Ja, vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel. De weg van een slang op een rotssteen. De weg van een schip in het hart van de zee. En de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Zij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gebracht. Om drie dingen ontroert zich de aarde. Ja, om vier die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert, en een dwaas als hij van brood verzadigd is, om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt, en een dienstmaagd als zij erfgename is van haar vrouwen. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij alle uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Deze drie maken een goede tred. Ja, vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren. Een windhond van goede lendenen, of een bok en een koning, die niet tegen te staan is. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen, en zo gij kwaad bedacht hebt, de hand op de mond. Want de verdrukking van de melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort. Tot zover de schriftlezing. En dan wil ik graag het woord aan u geven.
Ja, ik weet niet of ik u zal aanspreken, geacht publiek, klinkt ook zo apart, hè? Gemeente klinkt eigenlijk weer wat fijner, dat zijn we inmiddels een beetje gewend natuurlijk. Dank voor de hartelijke woorden, broeder Kos. Ja, ik dacht net nog, wij bevinden ons dit jaar wel in goed gezelschap. Er wordt veel gedacht over Calvijn en Luther. Die waren ook allebei ofwel half jurist of geheel jurist. Luther heeft rechten bestudeerd, maar is er op een gegeven moment gestopt, is overgegaan naar de theologie. En Calvijn heeft een volledige rechtenstudie gedaan, voorafgaand aan zijn theologie. Dus ik denk dat het een goede traditie is, dat theologen zich ook op het juridische vlak bewegen. Maar je hebt gelijk, of u hebt gelijk, ik zat net nog in de auto een preekje te beluisteren, doen dominees trouwens ook, en die moeten ook aan hun eigen ziel denken. Het is altijd goed om te kijken en te luisteren hoe een collega natuurlijk de dingen verwoordt. Daar kun je heel veel van leren. En ja, dan ging het ook over de Heer Jezus en die vrouw die in overspel was gegrepen. En dan, ja, dan wordt hij gevraagd om als rechter te oordelen. Maar hij komt als redder. Ik moest er zo aan denken toen hij dat net zei. Wij gaan vanavond ons bezighouden met professor Ager. Misschien voor u best wel een onbekende man. Ben ik goed te verstaan? Voor iedereen? Gaat dat goed? Achterin? Ja? Professor Ager. Ja, ze hadden natuurlijk niet zo'n titel zoals dat bij ons het geval is. Stond niet officieel prof voor hun naam. Maar ze zullen ongetwijfeld net zoveel kennis, wijsheid hebben gehad als professoren vandaag de dag hebben. Of in ieder geval behoren te hebben. En dat is toch de wijsheid. En het bijzondere van deze Bijbelse professoren, zoals Ager en Salomo, is dat zij kennis hebben gekregen die de Heilige Geest hen heeft willen geven. Die heeft dat willen gebruiken, willen heiligen. En maar dat gaat niet buiten het verstand om. Zoals Mozes aan het hof van Farao, onderwezen in al de wijsheden van Egypte. En Salomo natuurlijk ook is onderwezen in de geleerden en door de geleerden van die tijd. Zo is dat met Ager ook gegaan. Maar de Heer heeft dat dan willen gebruiken om zijn woord te vormen. Zijn woord aan ons te geven. Ja, bij professor Ager, we hebben geen plaatje van hem. Ik moest gewoon denken aan een soort rabbi. Hij zou vandaag de dag er denk ik zo uitgezien hebben. Een Joodse rabbijn. Maar goed, in die tijd zullen ze er iets anders hebben uitgezien. Nee, man, dat ze nog niet van die hoeden droegen, maar de baard, die zal er wel geweest zijn. U mag op het knopje drukken. Ondertussen leg ik wel even mijn horloge erbij, want ik weet, de grote zwakte van in ieder geval dominees, maar ook wel van advocaten hoor, is dat ze vaak veel te vertellen hebben. En dan kan dat ten koste van het programma gaan. Ja, voordat ik met jullie naar Ager ga kijken, wat heeft die man nou precies gezegd en wat kunnen we daarmee vandaag de dag, wil ik u toch even een overzicht geven van het boek Spreuken. Dit is de opbouw van Spreuken. Eerste deel zijn vermaningen van een vader tot een zoon, tot zijn zoon, hè, mijn zoon. Hoor je prachtige vermaningen door, heel vaderlijk, hè, om in de vreze des Heren te leven. Dat is de echte wijsheid, het beginsel der wijsheid om te leven met de Heere en op die wijze ook te waken voor de zonde. Dan krijgen we het tweede gedeelte, dat zijn de spreuken van Salomo, hoofdstuk 10 tot en met 22. Allerlei praktische levenslessen die Salomo ons meegeeft. Er zijn mensen die zeggen, ze zijn helemaal niet van Salomo, want er zitten lessen in die komen eigenlijk al voor in Egypte. In het oude Egypte of andere landen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo vreemd. Want u moet zich realiseren dat Salomo omringd werd door wijzen. Dat heeft hij niet allemaal zelf hoeven bedenken. Ook in de middellijke wijze heeft God hem de beschikking gegeven over wijzen overal vandaan. En daar heeft hij mee gesproken. Dus het is helemaal niet vreemd als er zeg maar goud uit Egypte naar Jeruzalem is gegaan. In dit geval dan natuurlijk niet letterlijk het goud, maar wel wijsheden. En die Salomo ook gebruikt heeft voor zijn spreuken. Maar die als het ware omgebogen heeft naar de vrezen des Heren. Hè, vanuit de relatie God en de mens. Dan het derde, dat zijn de woorden der wijzen. Er geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè, omdat men zegt, ja, wie zijn die wijzen precies geweest? Zijn het niet gewoon die Egyptenaren geweest? Nee, dat meen ik van niet. Dat zal, dat kan wel daar vandaan gekomen zijn, zoals ik net zei. Maar uiteindelijk toch gebruikt door de Heren. Dat zijn de in ieder geval dat gedeelte wat hier genoemd wordt. Volgende. Dan gaan we weer naar de Spreuken van Salomo, hoofdstuk 25 tot 29. Wordt ook wel genoemd de spreuken die door koning Hiskia zouden zijn gerangschikt. En dan komen we bij hoofdstuk 30, de woorden van Ager, de zoon van Jake. En dan het laatste hoofdstuk, misschien voor u ook niet heel bekend, iets aardig voor een Bijbelse quiz. Wie heeft het laatste boek van Spreuken geschreven, of het laatste hoofdstuk van Spreuken? En wie heeft het ene laatste hoofdstuk geschreven? Nou, dan kunt u toch genieten, hè? Op een verjaardag, u weet het, Ager, Lemuel, koning Lemuel. Ja, goed, de volgende. Dan het tweede wat ik u mee wil geven, is ook belangrijk. Als u het boek Spreuken bestudeert, dan moet u zich realiseren dat er ontzettend veel met taal wordt gespeeld. Het is een heel hoogstaand boek, boek der wijsheid, je zou kunnen zeggen de christelijke filosofie van het Oude Testament. Er wordt met woorden gespeeld, met taal gespeeld. En u weet, als u de aandacht wilt trekken, dan moet je soms een zin... ja, anders vormgeven dan u dat normaal zou doen. Je kunt iets heel, zeg maar, plat zeggen. Maar je kunt ook iets zo formuleren dat een ander denkt... Hé, wat wil die van mij? Wat bedoel je? Je spitst de oren. Dat herkent u wel. Dat je op een bepaalde manier... Ja, bijvoorbeeld heel eenvoudig. Als u zegt, ja, ja. Of, ja, ja. Daar zit al heel wat in, hè? De manier waarop ik het zeg. Ja, ja. Daarmee zegt u eigenlijk... ik heb zo mijn twijfels over wat je net zegt. Hè? En als je ja, ja zegt, dan... Nou ja, goed, dat kan alles betekenen. Maar dat triggert mij nog niet zo. Hè? Dat kan iemand zijn die voortdurend ja, ja zegt als u iets vertelt. Dus de manier waarop wij het verwoorden is heel belangrijk. En dat wordt gedaan in het boek Spreuken. Ik geef u een paar van die stelfiguren mee. In eerste plaats het herhalend parallelisme. Daarbij wordt het eerste versdeel herhaald, maar dan weer met andere woorden dan wat je eerst al gezegd hebt. Dus niet twee keer dezelfde woorden, maar wel eigenlijk ja, dezelfde inhoud hebbend. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je iets twee keer zeggen? Zoals hier de opperste wijsheid roept overluid naar buiten, zij verheft haar stem op de straten. Nou, dat is toch hetzelfde, je stem verheffen op de straten en overluid roepen. Of Spreuken 1, vers 26, zo zal ik ook in uw lieden verderf lachen. Eerste vers. Tweede deel. Ik zal spotten wanneer u vrezen komt. Waarom zou u dat twee keer zeggen? Nou, u weet een goede juf en een goede meester. Die zegt, ik herhaal het nog eens een keer. Want herhaling is een van de beste leermethoden. Iedere keer maar weer herhalen. Waarom krijgt u iedere keer die catechismus weer gepreekt? Omdat we het weer opnieuw nodig hebben. Omdat we hard leer zijn, omdat we zo snel iets kunnen vergeten. Heeft om die reden de Heer Jezus ook niet zo vaak gezegd. Voorwaar, zeg ik u. En eigenlijk heeft de Heer Jezus zijn boodschap zo vaak herhaald. Maar dan met allerlei verschillende beelden. De ene keer vergelijkt hij zich met het levende brood. Dan zegt hij, ik ben het levende brood. Een andere keer met het levende water. Is daar een wezenlijk verschil tussen... Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Je kunt er natuurlijk mooie dingen van zeggen. Maar uiteindelijk bedoelt hij te zeggen, ik ben het behoud. Ik ben de bron van het leven. Je moet van mij eten, van mij drinken. Je moet in mij geloven. De gelijkenis van de verloren zoon. Ja? Het gaat over verloren mensen die tot Jezus komen. Die tot de Vader worden gebracht. Maar zo hebben we meer gelijkenissen waarbij het verlorene wordt gezocht. Denk aan de gelijkenis van het schaap. Voor een deel kan de Heer dan het accent wat veranderen, maar voor een groot deel is het ook een herhaling. Dat is het eerste dus, het herhalend parallelisme. Tweede, de leerdichte. Een leerrede wordt dan ingeleid door een vaste aanhef. Zoals mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet afwijken van uw ogen, behoud ze in het midden uw harten. Als u iemand aanspreekt als geliefde vriend of mijn zoon, mijn dochter... Dan spitst die hoorder zijn oren. Johannes doet dat ook in het Nieuwe Testament. Kinderkens, zegt hij dan. Waarom doet hij dat? Dat de mensen hun oren zullen spitsen. In dat woord kinderkens legt hij liefde voor de gemeente. Ik heb uw behoud op het oog. Het gaat me om uw ziel. Hoe spreken we iemand aan? Dat gaat al meteen als het ware naar het hart toe. En dan ga je iemands hart stemmen. Wanneer je laat zien, ik ben bewogen over je. Volgende. Ja, u moet. Ik ben helemaal afhankelijk van u hoor, meneer. Dan het tegengesteld parallelisme. Dat is heel eenvoudig te herkennen. Dan moet u altijd maar letten op het woordje maar. Zoals we dat ook in de psalmen vaak tegenkomen. Hè? Maar de Heer zal uitkomst geven. Nou, dan zegt bijna elke dominee dat heerlijke maar. Hè? Dat goddelijke maar. En aan de ene kant wordt dan gezegd, verloren in Adam, de zonde, maar de genade daartegenover. Nou, dat komen we hier ook heel vaak tegen. En dan is de tegenstelling, die roept als het ware extra aandacht op. De gerechtigheid is oprecht, hè? Maakt zijn weg recht. Maar de goddeloze valt door zijn goddeloosheid. En dus de tegenstelling vraagt om de aandacht. Dan de gelijkenis. In het eerste gedeelte van het vers wordt iets uit het dagelijkse leven genoemd. En vervolgens wordt er in het tweede gedeelte van het vers een morele toepassing gegeven. Dus een beeld uit de natuur, zoals we net ook hebben gezongen. En we gaan dat zo zien, bij Agur komt dat heel vaak voor. Spreuken 26, gelijk de sneeuw in de zomer en gelijk de regen in de oost. Alzo past de zot de eer niet. Gelijk een mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen. Alzo zal een vloek die zonder oorzaak is niet komen. En de Heer geeft zoveel onderwijs uit de natuur. En dat gebruikt hij om ons lessen te leren. Om ons te onderwijzen in wie Hij is, wie wij zijn, hoe wij tot Hem kunnen komen, hoe we met Hem moeten leven. Volgende. Dan heb je de vergelijkingsredenering, ofwel de beter-dan-redenering. Er wordt dan een vergelijking tussen twee zaken gemaakt, waarbij van het ene wordt gezegd dat het beter is dan het andere. Spreuken 15. Beter is weinig met de vrezen des Heren dan een grote schat en onrust. Beter, ik hoor het hier in Jezus zeggen, beter met één oog in het koninkrijk van God binnenkomen, binnengaan, dan met twee ogen in het eeuwige verderf te komen. En de Heer Jezus gebruikt ook die stelfiguren. De meerdere Salomo wordt hij ook wel genoemd. Beter is een weinig met gerechtigheid dan de veelheid der inkomsten zonder recht. Het is een prachtige stelfiguur om de aandacht te vragen. En dan komen we echt bij Agur, die vooral in raadsels spreekt. Ook weer om ons te triggeren. Zoals ik een keer tegen een man zei, die heel veel geld heeft, zeer vermogend man, zei, hoe is het met uw kameel? Met mijn kameel? Ja, met uw kameel. Uw kameelervaring, weet u wel? Met mijn kameelervaring? Hij zat zijn vrouw angstig aan te kijken, wat bedoelt hij toch, meneer Tom? Dus ik liet hem toch even nadenken. Ik zei, nou ja, ik lees in Gods woord dat het heel moeilijk is voor een rijke om in te gaan. En dat de kameel nog gemakkelijker door het oog van een naald gaat dan een rijke. Nou, dat zette hem wel even behoorlijk aan het denken. Hij kon het wel waarderen, dat moet ik zeggen. Maar ik merkte wel een schokeffect. En dat is precies wat ik wilde natuurlijk. Nou, dat doet Agur dus ook. Hij komt met een stelfiguur van een raadsel. Hij laat ons nadenken. En je hebt dat net gehoord, daarom liet ik dat hele hoofdstuk lezen. Althans, heb ik gevraagd of broeder Kost dat wilde lezen. Het is een lang hoofdstuk, maar ja, daar staan allemaal van deze raadsels in. Er wordt een raadsel gegeven en vervolgens verschijnt ons de oplossing. Volgende. Dan gaan we eerst kijken wie is die Agur eigenlijk geweest. Ja, want je leest verder in de Bijbel niks meer over Agur, hè? Van Salomo weten we natuurlijk dat het een historisch persoon was, zoon van David. Van Agur is dat niet zo bekend. En ik lees ook niet in de Bijbel dat van de Heer Jezus wordt gezegd, meer dan Agur is hier. Ja, het enige wat we weten is dit, een zoon van Jake. Maar sommigen denken dat dat ook de afkomst kan zijn geweest, namelijk dat hij komt uit Massa, dat daarvoor zou staan, en dat hij als vreemdeling bij het volk van Israël is gekomen, mogelijk later in dienst gekomen van koning Hiskia, waarvan we weten dat hij veel buitenlandse mensen in dienst had. Een alternatieve verklaring is dat Salomo dit hoofdstuk heeft geschreven, maar dat hij een symbolische naam heeft aangenomen. En dan zeggen de uitleggers, dan zou dat moeten worden uitgelegd als ontzag hebben. Dat betekent de naam Agur. en Jake als de tot gehoorzaamheid gewillige. Dus een symbolische betekenis. Maar één ding hoort ook zo zijn. Uiteindelijk maakt dat helemaal niet uit. We weten dat hij door Gods geest is gedreven. En dat hij daarom dit moest schrijven. God heeft hier gebruik van willen maken. Ja, wie zijn Itiel en Ugal of Ugal? Zijn het leerlingen geweest? Als rabbijnen hun leerlingen hebben. Denk aan de geschiedenis van de heer Jezus, die als een leerling bij de rabbijnen in Jeruzalem zat. Of de profetenscholen, waarvan we lezen in het Oude Testament. En die er nog steeds zijn van die rabbijnenscholen. Anderen zeggen, het kan ook een verzuchting zijn. En dan moet je het zo lezen, de last van een man. Ik ben moe, o God, ik ben moe, o God, en ik ben uitgeput. Dat is een alternatieve verklaring. Volgende. U heeft dat voor uw Bijbelse quiz trouwens al gekregen. Hè? Dat is geweldige informatie, vindt u niet? Ja, dan gaan we naar het zelfgetuigenis van deze man. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Ja, dat is eigenlijk best verrassend, dat zo'n professor, zo'n wijze man, dit van zichzelf zegt. Is dat schijn? Is dat een vorm van scherts? Want dat kan natuurlijk ook, hè. Misschien kent broeder Kossum ook wel. Wij hadden ooit een professor, professor Rood, zeg wat, uit Leiden. En professor Rood, die was een kleine man, zeer geleerd, is ook nog een poosje minister geweest van justitie. Op een congres, dan als hij het woord nam, dan werd het heel stil. Maar dan begon hij altijd van, ik ben maar een eenvoudige man. Ik weet niet zoveel. En nou ja, dan zaten we allemaal van, nou ja, zal wel. Maar goed, daarmee had hij wel de aandacht. Want je voelde allemaal wel van, wat gaat hij nu zeggen, hè? Maar het was eigenlijk scherts, want hij vond zichzelf best wijs. Jawel. En dat was hij ook wel, dat moet ik ook eerlijk toegeven. He, dus is het oprecht? Kijk, weet je waar het oprecht was? Bij broeder professor Ben Veringa, heeft dat misschien wel gelezen of gezien, in Groningen. Die man die kreeg de Nobelprijs en die heeft voor de camera's verteld wat hij er zelf van vond. En dan merk je hoe oprecht die man is en hoe bescheiden die overkomt. Ja, zegt hij, maar dat heb ik niet alleen gedaan. Ja, hij heeft zo'n speciale techniek ontwikkeld waarbij je straks met een minuscuul klein apparaatje door aders kan gaan. En daarmee veel gerichter bijvoorbeeld een ziekte kan opsporen en kan bestrijden. Hij zegt, dat heb ik met heel mijn team gedaan. En bovendien zegt hij, het is maar zo'n klein stukje nog hoor, van de echte oplossing. Het is nog maar het begin. En we doen het met elkaar. Heel bescheiden. En dan denk ik, ja, dat zie je het in wetenschappen. Maar hier gaat het nog een stukje dieper, want Ager is duidelijk een man die door God geleerd is en die ten opzichte van Gods grootheid ziet, ik ben maar een klein mensje. Wat heerlijk als wetenschappers, ook als theologen, als elke christen klein van zichzelf denkt. Dan zouden we het denk ik ook wat minder hoog van de toren blazen als het gaat om de evolutietheorie en het betwisten van de waarheid van de Bijbel. Dan zouden we toch wel heel voorzichtig zijn. Soms hoor je mensen zo makkelijk van alles roepen onder de naam van christen en gereformeerd zijn. Hij zegt, nee, ik ben niet zo slim. Ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. De volgende. En dan gaat hij verder. Het woord. Hij wijst op het belang van het woord van God. Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild. Degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Waar komt dat ook weer terug? Welk Bijbelboek? Doe er niets aan toe. Openbaring, hè? Doe er niets aan toe en niets aan af. Dit woord is een getrouw woord, omdat het van God is. De betrouwbare God. En zoals wij zeggen, als een woord wordt gesproken door iemand die wijs is, dan zeg je, nou, dat woord moet je toch maar te harte nemen. Het is wel een wijs mens, een wijze man of een wijze vrouw. He, als u vandaag de dag een professor in zou huren voor een advies, dan zeg je, nou, daar moet je niet zomaar aan voorbij gaan. Of een jurist of een accountant. Zeg je, ja, want die, ja goed, die heeft er toch voor geleerd en mogen we toch vanuit gaan dat hij wijs is. Nou, God, de alwijze God, zullen we hem niet vertrouwen. Hij is de waarheid. Hij is de wijze. De volgende. Dan lezen we iets over het gebedsleven van Ager. Hij zegt, twee dingen heb ik van u begeerd. Ja, volgende. Oh, sorry. Toch niet. Ga dan maar even terug. Laat maar even. Twee dingen heb ik van u begeerd, want misschien weet u de knop niet. En dat is namelijk een pijltje, maar zo is goed hoor. Waar komen we dat eigenlijk ook in tegen? Twee dingen heb ik van u begeerd. Wat doet u dit dan denken, als Agur dit vraagt? Hij voedt mij met het brood, mijn bescheiden deels. En hij vraagt om geestelijke dingen. Is niet gewoon het Onze Vader? Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Dat is eigenlijk de bede om de tijdelijke dingen en de bede om geestelijke dingen. Wij moeten niet denken dat de tijdelijke dingen voor God niet belangrijk zijn. Die neiging hebben we nog wel eens. Dan kunnen we heel overgeestelijk zijn, terwijl we dat niet zijn en ook niet moeten zijn. We vinden het allemaal best belangrijk dat we ons natje en ons droogje krijgen. Dat we een fijne woning hebben, dat we kleding hebben, dat we aan ontspanning kunnen doen. En dan denken we al snel, dat vindt God vast niet goed. Nou, dat vindt God wel goed. Dat geeft hij. Maar we moeten ons hart er niet op zetten. Het moet voor ons niet het belangrijkste zijn. Maar de Heer zegt, vraag erom. En dat zegt Agur ook. Hij zegt, wilt u me alsjeblieft niet in armoede laten vervallen, dat ik misschien wel moet gaan stelen. En dat daardoor uw naam wordt gelasterd. Wij hoeven echt niet om armoede te vragen. Wij hoeven niet om tegenslag te vragen. In voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig. Twee dingen van u begeerd. De volgende. Dan achterklap, dan zijn we eigenlijk al bij echte spreuken die hij nu gaat geven. Vers 10, achterklap niet van de knecht bij zijn heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Wat bedoelt hij daarmee? Achterklap. Ik heb laatst vanaf de kansel gezegd dat dat de grote zonde van de gereformeerde gezind is. En ik zeg het hier nog maar een keer. Achterklap, roddel. Wat wordt er onder ons gekletst? En de dominees doen mee, heel vaak. En de ouderlingen en de diakenen, als ze niet oppassen. Wij denken dat dat mag, maar het mag niet. Roddelen over mensen, over dominees, heerlijk onderwerp. Voor velen. Of over die, of die en de. Nee, niet doen. Denk altijd dat het in strijd is met Gods wet. Je mag alleen de dingen zeggen die tot nut zijn. Of misschien moet je iemand inderdaad waarschuwen voor een bepaald persoon. Maar om zomaar iemand te beoordelen, weg te zetten, zonder dat die persoon het zelf weet. Grote zonde. En Agur wijst daarop, hij legt de vinger daarbij. Want blijkbaar gebeurde dat veel in zijn tijd, dat er werd geroddeld en wel zo dat iemand over een knecht, over een slaaf ging kletsen. En u weet wel, een slaaf, hoeveel rechten had hij?
Nul.
Die was overgeleverd aan de grillen van zijn heer. Nou, als de heer slechte dingen van zijn knecht hoort, van zijn slaaf hoort, dan gaat hij die knecht straffen. Waarschijnlijk vraagt hij niet eens aan die knecht of het waar is. Het was zelfs in ons recht, dat weet Broeder Kors ook wel. In het eerste wetboek werd zelfs gezegd dat een werknemer, dat hij niet kon worden geloofd, althans in beginsel niet. Want dat was iemand van een mindere klasse. Zijn werkgever, die kon je op zijn woord geloven, maar een werknemer niet, die werd geacht toch te liegen. Dat is nog maar 100 jaar geleden. Hè? Nou ja, inmiddels iets meer. Maar heb ik het over iets meer dan 100 jaar geleden. En dus dat was de positie van de minder bedeelde. Dat was de positie toen. En wat gaat zo'n knecht dan doen? Wat zou zo'n slaaf gaan doen als die afgeranseld wordt? Zoals oom Tom. De hut van oom Tom, u kent dat boek allemaal vast wel. Wat ga je dan doen? Dan vloek je toch? Althans, die mogelijkheid is er. Dat zo'n knecht, degene die hem dat heeft aangedaan, vervloekt. Dat is het enige wat hij nog kan doen. Doe dat niet, zegt hij. Want dan ben jij schuldig, omdat nu je knecht, die slaaf, gaat vloeken. Moeten we dus goed voor oppassen dat als iemand dingen denkt, doet, zegt, omdat ik daar de aanleiding voor heb gegeven, omdat ik dingen heb gezegd over hem of over haar. Stel dat zo iemand dan lichtvaardig gaat zweren. Ik zweer het dat ik het niet gezegd heb. Dan ben ik schuldig aan het feit dat ik zomaar lichtvaardig iemand heb beschuldigd. Volgende. Dan een boos geslacht. Dat zien wij toch ook vandaag de dag. Hè? Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Nou, dat is wel natuurlijk de grootste zonde die je kon doen in het Oude Testament. Dat je zo ten opzichte van je vader, ten opzichte van je moeder handelde. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen. Nou, je weet wel wat dat is, drek. En dat is vuilnis, dat is afval, dat is wat hij op het toilet doet. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden scherp zijn, welks baktanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. Nou, die zijn er altijd geweest. Zulke geslachten. Als u even naar de Bijbel kijkt, dan aan welk geslacht zou u dan bijvoorbeeld denken als we even het Oude Testament nemen? Wie was er zo naar het volk van Israël? De farao natuurlijk, hè. Dit is nationale geschiedenis van het volk van Israël. Zo heeft hij zich opgesteld ten opzichte van dat volk als een wrede tiran. En als we dan lezen hoe een man als Nebukadnezar zich opstelde over ten opzichte van de onderdanen. En zoveel andere koningen die zich als tirannen hebben gedragen ten opzichte van mensen, ten opzichte van een ondergeschikte. Ja, en dat wordt steeds erger, dat geslacht. Dat verergert. Kijk nou eens naar Noord-Korea, als we het even toepassen op onze tijd. Hè. Je ziet hoe die Kim-dynastie eigenlijk ook toeneemt in het kwaad. Kijk wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er een plaatje van weergegeven. Hè. Je zag de mensen toenemen in het kwaad. Als je alleen al ziet hoe de jodenvervolging opgezet is. Eerst geen plaats voor de joden. Eerst hen het leven moeilijk maken. En dan het leven eigenlijk onmogelijk maken. En ze uiteindelijk met de eindlösung bedreigen. Onvoorstelbaar als je beseft dat in een kwestie van... Hoe lang heeft dat geduurd, die vergadering? Wanneer zie? Was dat niet een paar uur? Dat besloten werd, ze gaan allemaal de dood in? Een geslacht. Geslacht van de SS'ers. Je ziet eigenlijk, ja, de duivelse, je zou kunnen zeggen, toch een vorm van dat de duivel zich manifesteert in mensenkinderen. Dat probeert hij natuurlijk altijd, maar bij sommigen heeft hij heel veel ruimte gekregen. En zie je waartoe ze in staat zijn. Dat geslacht, daar moeten we oog voor hebben, dat er inderdaad onderscheid is. Kijk wat IS-mensen doen, waartoe ze uiteindelijk in staat zijn. En wij hebben nog wel eens de neiging om te zeggen, ja, maar we zijn allemaal net zo slecht. Nou, maar dat moet u ook weer niet te snel zeggen. Er is echt verschil daarin. En als ik lees van de rijke jongeling bijvoorbeeld, dan staat dat de Heer Jezus hem beminde, omdat hij zo in de wegen van de Heere wilde wandelen. En dat hij uitwendig toch heel veel goeds deed. De Heer Jezus beminde hem vanwege zijn gedrag. Dus we moeten niet denken, dat maakt allemaal niet uit. Dat maakt wel uit hoe wij leven. De volgende. En dit zijn de kenmerken van dat geslacht. Ontaarding. Er is geen liefde. Het zijn huichelaars. Er is hoogmoed. Er is wreedheid. En dat zagen we zelfs onder Gods volk komen. De fariseeën. Je groeit er toch eigenlijk van als je leest hoe ze zo'n meisje in overspel gegrepen. Het was nog een jonge dame, zeer waarschijnlijk, omdat ze met de steniging aankomen zetten als straf. Dat ze haar door de straten van Jeruzalem hebben gesleept en naar het tempelplein hebben gebracht. En als een soort prooi, de staat ze voor schut, voor paal. Iedereen weet wie ze is, wat ze gedaan heeft. En dan staan ze met eigen gerechtigheid hoog in het vaandel. Pikkelhard. Heer Jezus doorziet ze. Mooi als hij dan zegt. Eigenlijk zo ontroerend. Hè? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen en dat in het zand schrijft. En dan doordat hij het zegt, toch hun consciënties weet aan te raken. Hoe vaak heeft hij het niet tegen gezegd? Jullie zijn keihard. Jullie zijn wreed. Je eet de huizen van de weduwe op. Je misbruikt de werknemers door ze geen loon te geven. Discipelen. Ja, wat zien we bij Judas gebeuren uiteindelijk. Maar soms hadden de andere discipelen er ook nog wel eens een trekje van dat ze last hadden van die hoogmoed. En En dat die liefde die Christus zo kenmerkte en kenmerkt dat die toch in hen nog niet zo werd gevonden. Voeten wassen bijvoorbeeld, kinderen op een afstand houden, zeg maar een paar voorbeelden. Maar nog niet dit geslacht hoor, dat moet ik er gelijk bij zeggen. Bij Judas zien we dat de duivel verder gaat. Uiteindelijk vaart de duivel in Judas en is die bereid zijn lieve meester te verraden voor een beetje geld. De gemeente van Laodicea. Oh, broeder, is dat een teken dat ik moet stoppen? Ja. goed zo. Juist, ja, u mag verder gaan. We gaan gauw verder, want het is wel een goed idee om... Ja, u krijgt er nu een heleboel tegelijk, hè? Boos geslacht, nooit genoeg moeten we hebben. Nooit genoeg. Ja, een beetje een vies plaatje misschien vindt u. Hè, de bloedzuiger. Ja, ja. De bloedzuiger heeft 2 dochters. Geef, geef. Deze 3 dingen worden niet verzadigd. Ja, 4 zeggen niet, het is genoeg. En dan komen er... En als je ziet, hij begint met iets in te zetten. Een bloedzuiger. En dan zegt hij, 3? Nee, 4. Dat raadsel. Het graf. Het graf zegt nooit dat het genoeg is. Altijd weer... Gaat de mare dat er iemand gestorven is. Zolang we op aarde zijn, zal dat doorgaan. De gesloten baarmoeder, die geen kinderen baart. De aarde, die van water niet verzadigd wordt. En dan heb je, ja, denk aan zandgrond. Het vuur. Het vuur, je kunt hout erop gooien, wat u wilt. Maar het vuur zegt nooit, het is genoeg. Wel altijd meer. Ja, de bloedzuiger. Doet me denken aan wat ooit een dominee mij vertelde, dat... Het schijnt echt waar te zijn dat er een hele gierige man was die 2 dochters had. En toen ging een van die dochters trouwen en die dominee nam als trouwtekst deze tekst. De bloedzuiger heeft 2 dochters. Of het waar is, weet ik niet hoor, maar het is me wel een paar keer verteld. Ja. Ja, dit komt in het Nieuwe Testament ook weer tegen, dat de Heer Jezus zich denkt erom, het oog wordt niet verzadigd. Van het zien en dat hij ook waarschuwt voor de rijkdom. Zoek de rijkdom niet. Je bent dwaas als je dat doet. Want je krijgt er geen genoeg van. En het is schadelijk voor je ziel. En je ziet dat in de praktijk. Hè? Mensen die rijker worden. Ja, naarmate je meer krijgt. Even gewoon in materiële zin. Ja, dan ga je ook meer uitgeven. Je wordt wat makkelijker. En ja, je ziet eigenlijk dat je misschien wel net ja, nog meer geld nodig hebt. Meer, ja, moet er weer wat verzinnen. Er moet meer bij. We hebben nooit genoeg. Verbaast me wel eens, als je naar die schatrijke mensen kijkt, dat ze, ja, dat ze toch weer bezig zijn om het vermogen te vermeerderen. Ik hoorde laatst van een man die, ja, daar moet u nooit aan meedoen hoor, maar die had de loterij gewonnen in Zeeland, dat was daar, was die prijs erop gevallen, op die straat, en die man had enkele miljoenen gekregen, maar ja, hij was zeer bezorgd over het feit dat hij toch een deel de belasting moest afdragen. En nu zet hij alles op alles om dat belastingnadeel toch weer goed te krijgen. Nou, je hebt miljoenen, maak je druk om. Je verbaast je daar wel eens over. Dat miljonairs en miljardairs gewoon maar doorgaan. Want ze hebben geen genoeg. Ik sprak laatst iemand die vertelde me dat iemand echt alles erdoor had gebracht. Die had zijn bedrijf goed verkocht en vervolgens ging hij gewoon eigenlijk aan het gokken. Door opties en aandelen te kopen zonder dat hij er verstand van had. En als de bank zei, u moet A doen, dan zei hij, moet B, dan doe ik B. Want dat zegt de bank tegen iedereen, dus dan moet ik precies het andersom gaan doen. Ja, heel dom natuurlijk. Dus hij verloor uiteindelijk alles en moest zelfs zijn laatste huisje nog verkopen. Nooit genoeg. Oppassen voor dat rupsje, nooit genoeg. Een les in voor ons allemaal. En om tevreden te zijn met wat we ook hebben. Volgende. Verzadigen met het goed van de Heere. Wat zegt de dichter ook alweer? Mij zal niets ontbreken. Paulus zegt, ik heb geleerd om vergenoegd te zijn. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins. En in alles ben ik onderwezen beide verzadigd te zijn. En honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. En dan komt hij tot die geweldige uitspraak. Ik vermag alle dingen door Christus. Die mij kracht geeft. Voorspoed, tegenspoed, overvloed, gebrek. Zo te mogen leven. Uit zijn hand te leven. Ja, de volgende. Dan gaan we naar vers 17. Misschien heeft u dat ook wel verbaasd, van hè, wat wordt daar nou toch mee bedoeld, hè? Na dat graf en dat het is genoeg, die baarmoeder, het graf en het water, of het vuur en de aarde. En dan wordt gezegd dat ook dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, dus Arends jongen zullen het eten. Ja, kinderen die, mensen die zich zo opstellen, die zo leven. Dit is het ergste wat er kan gebeuren als je als kind je zo opstelt naar je ouders. Denk aan Hofni, aan Pinias, aan Gam. Wat zijn de gevolgen groot geweest? En wordt eigenlijk gezegd, hun lichaam, en dat wordt gevonden in het open veld. De wilde dieren komen erop af. Dat is eigenlijk hun lot. En dus een hele erge straf die zo als kind zijn ouders behandelt. De volgende. Dan komt er weer een raadsel. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk. Ja, vier die ik niet weet. En dan gaat hij vier voorbeelden geven. De weg van een arend in de hemel. De weg van een slang op een rotssteen. De weg van een schip in het Harderzee. En de weg van een man bij een maagd. En daar gaat hij naartoe eigenlijk, naar dat laatste. De weg van een man bij een maagd. En dan komt hij met ja, de stelling, de conclusie. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Ze eet en wist haar mond en zegt, ik heb ongerechtigheid. Geen ongerechtigheid gebracht. Volgende. Daar heeft hij die arend. U ziet hem door de lucht vliegen. De volgende. Daar heeft hij de slang op een rotssteen. Volgende. Nog eentje. Daar heeft hij het schip. En de volgende. Het meisje, het jonge meisje. Wat bedoelt hij hiermee te zeggen? Hij zegt, die arend, die laat geen spoor achter. De slang, die laat geen spoor achter. Een slak nog wel. Dan vindt hij nog wat slijm. Maar van een slang zie je niks meer terug. Het schip, ja, even zie je wat golfjes. Maar dan, ja, dan wordt het weer rustig in het water en zie je niet meer waar het schip heeft gevaren. En dan gaat hij naar de weg van de maagd. Zegt, zo zijn de mensen die, dan heeft hij de zonde van het zevende gebod op het oog, die van alles doen in het donker, in het geniep. En ze bedekken hun zonde. Blijkbaar gebeurde dat toen al. Ik moest er zo aan denken bij de voorbereiding, ja. En vroeger als mensen voor het huwelijk te ver gingen, dan kwam er nog wel eens een moeten trouwen. Maar daar hoor je vandaag de dag niet zoveel meer van. En dan denk je, zijn onze jonge mensen dan zo oplettender geworden? En we weten allemaal dat dat toch niet het geval is. De mensen zijn niet veranderd. Maar ze pakken het anders aan. Ja, er zijn andere middelen voor gekomen. De weg wordt bedekt. De zonde wordt bedekt. Maar het is niet goed. Wie zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Of zoals Johannes het naar voren brengt. Hè? Niet ontkennen van je zonde, maar bekennen, beleiden. Dan mag je geloven dat er een voorspreker in de hemel is. Daar ging de Heer Jezus ook altijd naartoe, naar die bekentenis van de zonde. Hij zegt niet tegen die vrouw die in overstel was gegrepen, u treft geen schuld. Nee, zegt hij, zondig niet weer. En dan wijst hij naar zichzelf. Hier moet je zijn, bij mij moet je zijn. Geloof in mij, maar zondig niet weer. Ook dat niet meer zondig, alleen vanuit de kracht die Christus geeft. De volgende. Ja, de baalprostitutie. Wilde ik daarmee nog aangeven dat je zag dat uiteindelijk zelfs het hele zevende gebod vervlochten werd met de theologie, hè, met de godsdienst. Verschrikkelijk hoe daar de prostitutie plaatsvond. De volgende. Dan onverdraaglijk. Ik hou de tijd in de gaten, want we moeten zo gaan afronden. Om drie dingen ontroert zich de aarde. Ja, om vier die zij niet dragen kan. Wat bedoelt hij daarmee? Hij wil zeggen, ik begrijp er niks van. Het is eigenlijk iets wat we niet kunnen accepteren. Wat onbevredigend is. En dan geeft hij een aantal voorbeelden. Om een knecht als hij regeert. En een dwaas als hij van brood verzadigd is. Om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt. En een dienstmaagd als zij erfgenaam is van haar vrouwen. Om een knecht als hij regeert. Ja, doet voor. Ik dacht dat ik een plaatje had, maar ik weet niet zeker. Ja? Kijk maar even of we een plaatje hebben. Ja, een knecht die regeert. Welk plaatje zien we nu? Ja, Esther, Haman, hè. We zien waar Haman uiteindelijk toe in staat is wat er gebeurt als een knecht veel macht krijgt. Hij had van de koning zoveel macht gekregen. Wat ging die hem verschrikkelijk misbruiken? Om zichzelf te verheffen. Iedereen moest voor hem buigen. En uiteindelijk wil die hele het Joodse volk uitroeien. Dan zie je een knecht die omhoog komt. Dat is eigenlijk ook gebeurd met Jerobeam, hè? Dat was eerst ook een knecht. En die zich als het ware omhoog gewerkt heeft. Er zijn wel best wel wat voorbeelden in de Bijbel van voormalige knechten, slaven, die uiteindelijk niet met die nieuwe macht die ze krijgen om kunnen gaan. Nero was ook zo'n man, zo'n keizer die van heel laag kom af was. En dan vervolgens op een hoge positie komt en daar niet mee om kan gaan. En tot de verschrikkelijkste dingen in staat blijkt te zijn. Kan ook andersom natuurlijk, het hoeft niet altijd het geval te zijn. Denk aan Jozef, die ook eerst zelfs een slaaf, een gevangene was. En dan onderkoning kan worden. Vanuit de vreze des Heren. Maar we moeten ons dat wel goed realiseren, ook in het maatschappelijk leven. En we zeggen wel eens, ja, nou, zegt u het maar. Hoe heet dat? Als? Juist, juist. Hoe was het ook weer? Als niet? Niet komt tot iets, kent iets zichzelf niet. Precies, hè? We kennen dat wel. Mensen die plotseling allerlei allures gaan krijgen, en zich heel verwaand gaan gedragen. En denk ik, nou, doe nog maar eens een beetje rustig. Juist, de volgende. Ja, een spelende beer, maar nou weet ik niet meer wat ik daarmee bedoelde. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat was die pandabeer. Wat was ook weer die tweede? Dat moet natuurlijk het beeld zijn geweest van... Een dwaas als hij van brood verzadigd is. Ik wilde blijkbaar daar iets van zeggen. Hè? Een dwaas die... wij vinden het toch allemaal vreemd als iemand die niks doet, die lui is, die alle goede adviezen in de wind slaat, als hij toch succes heeft. Vindt u niet? Stel dat een werknemer altijd de kantjes ervan afloopt en dan krijg je nog een bonus ook. Sommige bestuurders krijgen dat. Als je heel slecht gepresteerd, dan ga je met een miljoen weg. Onbegrijpelijk, zeggen we dan toch? Onbegrijpelijk. Ja, dat vinden we echt onbegrijpelijk. Het gebeurt wel. En dus dat mensen beloond worden terwijl ze helemaal niet goed presteren. En ik denk dat met die, ja. De vrouw, daar heb je die vrouw. Het gevaar van als een vrouw, en dat staat hier, als ze erfgenaam wordt van haar vrouw. Dat zien we heel duidelijk bij Hagar gebeuren. Hè? Dat ze eerst een dienstmaagd was en nu erfgenaam wordt. Dan gaat het niet goed. En dan nog de hatelijke vrouw om getrouwd te worden. Ja, een vreselijke vrouw met wie niet samen te leven valt. Dat vinden we toch lastig als die vervolgens een hele aardige jongen of een aardige man zou gaan trouwen. Zeggen, dat is toch jammer van die jongen. Dat is toch ook wat. Er staat op verschillende plaatsen in de Bijbel, hè. Worden die vrouwen wel genoemd. Er zijn ook zulke mannen natuurlijk, maar goed. Nu worden even de vrouwen genoemd. Het is een Bijbelse werkelijkheid. De volgende. Dan de kleine dieren. Deze vier zijn de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. Mooi dat hij precies de kleine diertjes gaat noemen, hè? De kleintjes. Ligt ook toch een geestelijke les in. De Heer ziet juist het kleine, het verachten aan. En dat we daar ook voor hebben. Het is dat we aangeuren door zijn knieën gaat en goed naar die hele kleine diertjes gaat kijken. De mieren, een onsterk volk. Konijnen, machteloos volk. Sprinkhanen, geen koning en toch gaan ze uit. En de spinnekop. Laten we eens even naar de plaatjes kijken. Nou, wel eens zo'n vluchtspringhanen gezien? Onvoorstelbaar. Ze hebben geen koning, ze hebben geen generaal, maar ze komen met miljoenen tegelijk. En ze vreten een heel land in één keer kaal. En als je ziet hoe geordend ze ook lopen, doe de volgende maar eens. Je ziet ze in kolonnes, volgende. Ik dacht dat ik er nog een had. Ja. Ze echt in kolonnes. Het lijkt net of het georganiseerd is en toch is het niet georganiseerd. Maar heel gestructureerd vreten ze een hele boom kaal, een heel landschap kaal. En ze laten ook nog eitjes achter en die komen later weer uit, waardoor de plaag nog eens een keer extra groot gaat worden. Want alles wat er dan nog over is en wat weer terugkomt, wordt alsnog opgevreten door de larven. Dus dat zijn de sprinkhanen. De spin, ja, die had ik eigenlijk pas voor de volgende. Even kijken, ja. De spin... Ja, de paleizen van de koning. He, wat doet zo'n spinnetje? Nou, er komt een werkster aan. Zo wordt er eigenlijk, daar wordt er mee bedoeld. Die haalt de spin weg, doet hem naar buiten. Even later zit het spinnetje gewoon weer in het paleis. Hoe is het mogelijk? Nou, dat spinnetje zoekt gewoon weer een ingangetje.
En daarmee wordt gezegd, ja, als we kijken naar die twee lessen. De eerste les was, let op die sprinkhanen, ze hebben helemaal geen koning en toch zijn ze machtig. Hoe zijn wij? Zijn we verdeeld of zijn we één? Eén in de Heer Jezus Christus? He, want verdeeldheid, dat breekt. Dat merk je al meteen in de gemeente, in een gezin. Als er eenheid mag zijn, dan ben je machtig, zoals dat sprinkhanenvolk. En dat spinnetje, ben je ook zo, dat je zegt, ik blijf aanhouden. Aanhoudend gebed. Aanhoudend zoeken. Aanhoudend lezen. De les van de spin, hier ziet u in het paleis. De volgende. Ja, nog even, hier was nog een voorbeeldje. Ja, ja dan de mieren. Ja, van de mieren valt veel te zeggen. Ook Salomo heeft er nog een aparte les over opgenomen. Maar hier is de les van de mieren dat ze nadenken over de wintervoorraad. Denken wij ook aan wat hierna komt. Zijn we bezig met de dag van vandaag. Zoek eerst het koninkrijk van God. Denk aan je ziel. Die is het belangrijkst. Dat je rechtvaardig voor God kunt staan. Straks. Eer dat het te laat is. Dat is de les van de spinnen. De volgende. Van de mieren. Hier ziet u ze nog een keer. Ja? En dan, ja, de konijnen, maar dat zijn eigenlijk de klipdassen. Je ziet hier die beestjes. U ziet, ja, ze hebben eigenlijk niks om zich te verdedigen. Ze leven in rotsachtige gebieden en ze kunnen eigenlijk maar één ding doen. En dat is vluchten. Deze beestjes kunnen razendsnel tegen een steile rotswand opklauteren. En dat is hun kracht. Vluchten. Hiermee wordt ons geleerd om te vluchten. Niet denken dat je altijd sterk bent om de zonde te weerstaan. We moeten vluchten van de zonde. Zoals Jozef vluchtte van de zonde die vrouw van Potifar hem voorstelde. Vlucht van, laat ik maar een voorbeeldje nemen, van het internet. Als je daar eenmaal rustig achter gaat zitten en je hebt een open internet, waar kom je terecht? Vlucht er ver vandaan. En zo zijn er zoveel dingen. Afhankelijk ook van mijn persoonlijke boezemzonde. Waar zit uw zwakte? Weet één ding, de duivel weet precies waar uw zwakte zit. Zoals een inbreker, we hebben er pas een paar op bezoek gehad in onze woning. Ja, we hebben nog steeds een woning in Nunspeet, die is nog niet verkocht. Dat we zeiden, maar goed, die inbrekers weten het inmiddels ook goed de weg. En dan zie je dat ze precies de zwakste plek opzoeken. En dan denk je, nou, hoe krijgen ze door? Ja, heel snel hebben ze dat blijkbaar in de gaten. En daar gaan ze doorheen. De duivel zoekt de zwakste plek in uw leven. Hij volgt u gewoon heel simpel. Hè? Kijk, ja, dat is de zwakke. Die vrouw die koopt graag nieuwe dingen. Die is altijd bezig met nieuwe kleding of mooi zijn. Die andere is juist heel erg bezig met geld verdienen. En de volgende is heel gevoelig voor erotiek. Weer een andere is heel gevoelig voor verkeerde muziek. Hij weet precies waar onze zwakte ligt. De volgende. Vlucht daarvan. Dan tot slot. We gaan afsluiten. Koninklijk. Deze drie maken een goede tred. Ja, vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten. En dan voor niemand zal die wederkeren. Een windhond van goede lendenen of een bok en een koning die niet tegen te staan is. Volgende. Hier heeft u die bok, een heel edel dier die zijn kudde voorop gaat. Prachtig om te zien in het buitenland. Volgende. De leeuw, machtig onder de dieren. Wie zit het niet als de leeuw brult? Ja, de koning. Ja, wat wordt er eigenlijk van gezegd? Nou, dat wij zo moeten zijn als die dieren, koninklijk. En het is eigenlijk wel heel bijzonder dat juist ook de Heer Jezus met deze dieren wordt vergeleken. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Hè? Als we, ik heb er even bij. De Heer Jezus die vergeleken wordt met een leeuw uit Judas stam. Met de geitenbok in Micha. Met een ree in het Hooglied. En hij heeft zich getoond als een koning. En met koninklijke waardigheid ging hij zijn vijanden tegemoet. En zo moeten Gods kinderen wandelen als koningen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat wens ik u allen toe. Goed, ietsjes later dan gehoopt. Ja, het is ook een heel flink hoofdstuk natuurlijk, met 33 verzen. Dus ja, vergeef het me dat het 10 minuutjes langer heeft geduurd, maar dan heeft u ook weer 10 minuten meer onderwijs gekregen. U bent daarin
Hopelijk niks tekort gekomen. We gaan koffie en thee drinken, denk ik. Of zullen we... Ja, wat was de bedoeling, hè? Goed. Mensen, u bent weer helemaal verkwikt. Dat is mooi. Dan gaan we... Zullen we eerst een... Nee, we zouden geen versje zingen, omdat dat doen we dan aan het eind. Hè, voordat we afsluiten. Ja, 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 ja. Ik doe er altijd twee. Zeg maar, één been kun je niet goed slaan. Hè? Ja, wat vragen zo met elkaar bespreken. Ik denk dat er best wat opgekomen is nadat je een heel hoofdstuk doorneemt met elkaar. Het mag ook mondeling zo gesteld worden. Ik kan straks ook wel wat gaan porren in ons midden. Dat helpt soms ook nog wel een beetje. Maar ik heb hier al drie vragen in ieder geval op papier gekregen. En de eerste is, ja, nederigheid siert de mens. Agur, ik heb geen mensenverstand. En dan is de vraag... van de vraagsteller, is dat niet wat erg te kleindenkend? Ja, want God geeft hem ook een verstand. Mogen we zo geringschattend dan over het verstand denken? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk, hè? Dat is een goede vraag. Ik zei al, je kunt soms je nederig voordoen, terwijl je het niet bedoelt. In dit geval bedoelt Agur het wel oprecht, heel oprecht zelfs. En dan zeg je, ja, maar ja... Hoe moeten we dat nou zien? Slaat hij daar niet in door? Nou, als hij zou zeggen, ik ben eigenlijk gewoon niet veel meer dan een dier. Een mens en een dier is gelijk. En dan zou ik zeggen, hé, dat lijkt wel een beetje op evolutie denken. Hè? Dan zeg je, ja, zie je wel, zo'n groot verschil is er niet tussen een aap en een mens. Ja, dat is het gevaar als je natuurlijk zo zou gaan denken. Als je zo gaat redeneren. Maar we moeten natuurlijk zien dat Agur zijn relativering wel doet in een bepaald perspectief. En op het moment dat wij gaan vergelijken, dan wordt het anders. Hij vergelijkt zich met de grote God. Begrijp je? En dan bedoelt hij dit meer in beeldspraak. Ik heb geen mensenverstand. Wat is dan mijn verstand, o grote God? Zoals we dat gezongen hebben in Psalm 19. Ja, zo groot. Dan wordt de mens steeds kleiner en kleiner. Zoals Petrus op een gegeven moment riep, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. He, wie zo zichzelf gaat zien, maar ook zijn verstand gaat kennen. Dat beperkte verstand, dat ook door de zonde aangetaste verstand. Ten opzichte van de heilige God, de grote God, de almachtige God. In al zijn majesteit en in zijn genade, maar ook in zijn rechtvaardigheid. Dan worden we kleiner en kleiner. He, dus zo moeten we het zien. Vanuit dat perspectief, in die vergelijking, zegt hij dingen die hij natuurlijk niet zo zou zeggen zonder dat hij zich met God zou vergelijken. Hij zou dat niet doen als hij zich zou moeten vergelijken met een konijn, met een klipdas bijvoorbeeld. Dan zou hij niet gezegd hebben, ik heb geen mensenverstand. Ik heb net zoveel verstand als die klipdas. Hè? Of die leeuw. Nee, dat zou niet juist zijn. Hè, met opzicht van de grote God. Jawel. Is dat voor de vraagsteller een... bevredigend antwoord. Ik weet even niet meer waar die zit. Ik had hem wel even besproken. Anders mag u er nog even op doorgaan. Nou, dat kan een klein... Kijk nog even naar mijn broeder Kors of die het ermee eens is. Hij mag me... doen we desnoods alsof we allebei advocaat zijn. Hoef het helemaal niet met elkaar eens gelijk te zijn. Als we het uiteindelijk maar wel eens worden. Ja, je kunt zich er wel in vinden. Misschien heeft hij ook nog een voorbeeld. Dus ik, nou, als je daar nog eens aan kunnen denken. Hoeft niet hoor. Ja, dan elk, hij wil zich als de kleinste van mensen benoemen. Het is een beeld, hè? Het is beeldspraak. Deze dingen moeten we ook niet letterlijk nemen, want waarschijnlijk was Agur echt wel wat slimmer dan bijvoorbeeld de buurman. Hè, maar denk aan Paulus, ik ben de grootste der zondaren. Nou, laten we eerlijk zijn, heeft Paulus echt net zoveel zonde gedaan als Nero? Zo, dat zal toch niemand durven zeggen. Want dat zegt hij als hij heeft het over zijn staat voor God, is een gerechtvaardigde. Hij is een kind van de Heer en toch noemt hij zich de grootste der zondaren. Omdat hij in het licht van Gods heiligheid zijn zonde leert kennen. Dus zo noemt hij zich de grootste der zondaren. Ook tot troost voor een ieder, dat niemand zal denken, maar voor mij kan het niet. Ik heb te veel heimelijke zonde gedaan, te lang gezonderd. En dan staat er in Gods woord,
Paulus zegt, ik ben de grootste en mij is barmhartigheid geschied. Wanhoop niet. En zo mogen we denk ik het beeld van Agur gebruiken en ook het hele debat wat nu gaande is. Hè, als het gaat om natuurlijk, hoe zien wij nou Genesis? Laten we, ik zeg niet dat we niet mogen nadenken, hè, echt niet. Daar heeft de Heer ook onze verstand voor gegeven en u hoeft niet te zeggen, ik wil er helemaal niks van horen, want dat is allemaal verkeerd. Nee, we mogen best de dingen onderzoeken, maar wel met dit in acht nemend dat we zo'n beperkt verstand hebben. En dat God zich niet laat voorrekenen en doorrekenen door mensen. Daar is hij veel te groot voor. En dat moeten we wel in acht nemen. Mooi wat u zegt, ja, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Hè. Als de Heilige Geest dat verstand gaat bewerken, gaat verlichten zoals een lamp licht in een donkere kamer maakt. Ja, dan gaat die Geest mij dingen leren. Die maakt mij ook klein en die geeft ook dat ik dingen durf te geloven. En kan geloven zonder dat ik ze kan beredeneren. Vroeger zei een biologieleraar tegen ons, jullie mogen bij biologie tijdens de repetitie aan jezelf voelen. Je mag in je neus voelen, je mag aan je hand kijken, mag allemaal. Dat is toegestaan. En ik zeg altijd maar, als je nou wat van God wil weten, van zijn grootheid, snuif de lucht maar in. Kijk naar de bomen, kijk naar de dieren, kijk naar jezelf, kijk naar je medemens. Het is toch onvoorstelbaar dat ik nu naar u zwaai, omdat ik dat denk. Dat ik nu mijn neus pak. Dat ik nu kan denken, spreken, dat we kunnen communiceren in taal. Dat is toch iets zo groots, dat is niet te bevatten. En een mens naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Dat is toch nog veel van te zien. Al is het wel, dat weten we ook. Hè? Een beeld wat voor grotendeels kapotgevallen is. Door de zonde. Maar we zijn wel nog steeds Gods kroonjuweel. Het juweel van de schepping. En dat is met alles, ja. Wonderlijk toch, als je zo door het rijk de natuur wandelt. En de Heer Jezus geeft ook dat voorbeeld als mensen bezorgd zijn. Kijk eens naar die bloemen. Moet je ze zien bloeien. Ze wassen en ze doen er niks voor. Kijk eens naar die lelies. Kijk eens naar de musjes. Prachtige beelden. Ja, ik kan geen... Ik hoorde een keer een hoogleraar zeggen in Wageningen, dat vertelde een van de broeders, predikanten, dat was een predikant uit de Vormde Kerk, die al wat ouder is. Hij zegt, ik heb nog in Wageningen gestudeerd en dat een professor die zelf niet in God en Gods woord geloofde, zei, spijt me mensen, maar ja, als ik dan toch moet geloven, dan geloof ik eerder in de schepper dan in een evolutietheorie. En dat hij die grootheid toch zag, dit is niet te bevatten. Het is niet te beredeneren. Ja. De volgende vraag was deze. Mogen we de beelden die in dit hoofdstuk staan overzetten naar de bevinding, ofwel naar het geestelijk leven? Ja, vervallen we dan niet in vergeestelijken? Dat is een hele goede vraag, een hele goede opmerking. He, want ja, je kunt natuurlijk op een gegeven moment alles gaan vergeestelijken, hè? Ja, die arend, die heeft een snavel, dan ik die snavel vergeestelijken, en die poten, en dan kan ik natuurlijk alles door gaan voeren, en dat kan ik bij die mieren ook doen. Ik kan die mieren gewoon, ik kan een biologische les nemen en dan zeggen, nou, ik ga alles overzetten van het mierenvolkje. Nou is er nog wel wat meer van die mieren te zeggen, dat doet Salomo ook. Dus als we schrift met schrift vergelijken, dan kun je zien, hey, er zijn meerdere zaken die we zeker mogen vergeestelijken, omdat ze ook daar terugkomen. Of ze komen in het onderwijs terug van bijvoorbeeld een psalmist of van de Heer Jezus zelf. Dus we moeten altijd gaan kijken, wat is eigenlijk de focus? Waarom wordt dat dier als beeld genoemd, of die koning? Of, nou, hier wordt het ons makkelijk gemaakt, omdat Agur 3 of 4 voorbeelden geeft. Met één gemeenschappelijke noemer. Dus uit die gemeenschappelijke noemer begrijp je meteen, of kun je vrij snel afleiden wat de bedoeling is. En dan richt zich daar de focus op. En dan moeten we ook niet verder gaan. En dan gaan we de Bijbel inderdaad geen recht doen als we alles gaan vergeestelijken. Augustinus deed dat overigens al heel erg hoor. Als je een preek van Augustinus leest, denk je, hè? Wat doet hij nou? He, neem bijvoorbeeld de barmhartige Samaritaan. Dan zegt hij, barmhartige Samaritaan en de Jood en de Leviet. Nou, dat is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan gaat hij dat allemaal op die manier, ja, een theologische naam geven. Nou, dat is niet goed. Dat mogen wij niet doen. Dat moeten we ook niet doen. He, dus, ja, dat is met een gelijkenis ook. Als we het hebben over, neem bijvoorbeeld die verloren zoon. Dan zit hij bij die zwijnen, dan zegt hij, nou, die knechten hebben het beter bij mijn vader dan ik hier. Dan zou je kunnen zeggen, ik vind dat maar heel materialistisch gedacht. Hij denkt alleen maar zijn eigen hachje. Hij denkt, nou, ja, is alles beter dan dit. He? Als je het even zo, maar dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk helemaal niet. He? Die jongen die denkt aan de liefde van zijn vader en hoe goed het dan was. Maar we moeten dan niet door alles over gaan zetten en zeggen, zie je, die jongen was nog niet op zijn plek. Ik zit maar even nu wat te exegetiseren hoor. Dat je zou zeggen, nou zie je, die jongen was nog niet op zijn plek, want hij denkt nog te materialistisch en onderweg naar zijn vader. Dan komt het wel, dan gaat het vanzelf beter. Nee, dat ligt er niet in, dat mogen we niet doen. Maar dat er een verschillende focus ligt in die drie gelijkenissen, hè, zoals van de verloren zoon en de verloren penning en van het verloren schaap, waar duidelijk het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in wordt onderscheiden, dat wel, dat mag weer wel. Vroeger zeiden ze wel eens dat sommige dominees zelfs een tafelpoot nog gingen vergeestelijken. Hè, dat moeten we niet doen. Nee, we moeten altijd voor oppassen.
Is dit een symbolische waarde achter die getallen van 110 en 2? 100 schapen, die
10
penningen en dan die verloren zoon.
Nou kijk naar broeder Koster, ik heb het nog nooit zo gezien hoor, dat daar een symboliek achter zit. Ik denk 100 meer een gewone kudde was van een herder in die tijd. Dat je zo rond de 100 schapen had, denk ik dat nu hoor, maar dat de gemiddelde omvang was van een kudde. He, zoals je tegenwoordig een veehouder hebt met gemiddeld 100 koeien. Nou, dat zijn er 80 tot 120 geloof ik gemiddeld. En maar 100 is tegenwoordig een heel aardig aantal koeien. Maar in die tijd, ja, om die schapen natuurlijk op die manier bezig te houden. Dat lijkt me een heel aardige kudde. Dus ik denk dat we meer zo moeten zien. Ja, en dan krijg je ook weer het gevaar dat mensen inderdaad met getalsymboliek gaan werken. Zeker ook bij een boek als Openbaring is dat heel gevaarlijk. Om natuurlijk alle getallen uit te gaan rekenen en te gaan bepalen. En zeggen, nou, waardoor ook mensen zeggen, zo lang zal de wereld nog bestaan. Moeten we er toch heel erg mee oppassen, omdat dat inderdaad voor een deel wel een symbolische waarde heeft, maar dat we ook niet meer moeten gaan rekenen dan de Heer ons toelaat. Ja. Wie was er het eerst eigenlijk? Nee? Oh.
Het is zo dat, tenminste zo, maar ik heb me laten vertellen dat in het Midden-Oosten, zeg maar, en ook tegenwoordig nog steeds in India, dat ze nog steeds in die beeldspraak spreken, dat het ook cultuur is. Dus dat is net zoals wat Ager nu hier zo beschrijft in die voorbeelden, dat ook een cultuurvorm is.
Dus de beeldspraak zegt een stukje cultuur, wat je in het oosten nog tegenkomt. Oh, dat kan ik me levendig voorstellen, dat inderdaad in de vorm van raadsels spreken. Hè, dat denk ook aan wat Simpson al deed, hè, een raadsel opgeven. Dat men veel meer met raadsels werkt en op deze manier voorbeelden naar voren brengt dan wij misschien gewend zijn. Ja, al zijn we het ook wat meer gaan doen, denk ik, in het Westen. Voorbeeldenscultuur is toch wel behoorlijk op gang gekomen. Hè? Dat we eigenlijk de lessen altijd doorspekken met allerlei voorbeelden. En raadseltjes, denk bijvoorbeeld intelligentietestjes die kinderen al moeten maken. En dan krijgen ze rijtjes en dan moeten ze wegstrepen wat hoort er niet in thuis. Dat is eigenlijk al wat Akker doet, hè. Wat hoort er niet in thuis? En dan moeten ze, nou, noem wat, dan krijgen ze akker, appelboom, koeien en industrie. Nou, dan moet industrie weggestreept worden, want dat hoort er eigenlijk niet bij. He, dus dat is eigenlijk al om ze te trainen van, kijk, zoek wat hoort bij elkaar. He, om ze heel snel te laten schakelen. Van, ja, dat is deze associatie. En dan kun je ook testen, kunnen ze dat? Ja. Het is ook een wijsheidsboek, hè? Ja, dan wordt hier gezegd, ja, waarom begint Agur met getal 3? 3 met zonder voorbeelden en dan 4 met voorbeelden. Ja, dat weet ik niet, dat is een stelfiguur. Hij wisselt de stelfiguren bewust af om de aandacht te trekken. Als ik 3 keer hetzelfde figuurtje ga gebruiken, dan bent hij al minder getriggerd. Als ik eerst bijvoorbeeld met 4 voorbeelden werk en dan ga ik opeens naar 2, dan, hij gaat van 4 naar 2. Maar als ik iedere keer 4 voorbeelden neem, dan weet u al wat er gaat komen. Dan gaat u op anticiperen, hè? Dan kunt u al wat wegzakken. Dus het is belangrijk in die stelfiguren ook af te wisselen. Eens? Nou, ja, ik moet iedere keer even checken natuurlijk. Ja. Nog meer vragen? Had u iemand wat? Nee? Kijk.
Ik heb een vraag over wat u net even bij de eerste vraag naar voren kwam. Over dat Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren.
Ja.
Als wij beleiden dat we van Gods woord niet af en niets toe mogen doen. Dan heb ik eens een keer een dominee horen zeggen in de preek. Het klinkt zo groot om te zeggen, ik ben het met één tekst in de Bijbel niet eens. En dat is wanneer Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Want ik ben groter. Maar hij zegt, trap er niet in. Want je doet aan de Bijbel iets af of iets toe. Als Paulus dat zegt. Dan is dat zo. Hoe denkt u daarover?
Wat een mooie opmerking. Hè? Wordt hier gezegd, ja, als Paulus toch zegt, ik ben de grootste der zondaren. Mag je dan wel zeggen, maar die tekst klopt eigenlijk niet, want ik ben het. Ik ben het van u met u eens en met die dominee eens. Mag je niet zeggen dan? Want dat staat in Gods woord tot vertroosting. Dat niemand zal denken, ik ben te slecht. Voor mij kan het niet. Dat is juist de rijkdom, de ruimte van de genade die er is bij de Heer. Dat niemand hoeft te wanhopen. En dat het voor hem of voor haar niet zou kunnen. Ik zeg wel eens, dan moet ik wel zeggen, dat Paulus hierbij wel iets erbij zal hebben gedacht. Namelijk dat er één nog tot grote zondaar werd gemaakt. De Heer Jezus Christus. En die al de zonden op zich heeft geladen tot zondaar werd gemaakt. En maar goed, dat doet niet al van deze tekst natuurlijk. Nee.
Dat.
Er wordt heel wat misbruikt. Ik had vroeger zo'n scheurkalender van de banier. En daar stond een verhaaltje in van een dominee die bij een vrouw kwam. En die vrouw zat altijd met te klagen en te jammeren. Dat ze zo'n slecht mens was. En die dominee was het helemaal zat. Want hij geloofde er niet zoveel van als ze dat echt vond. Dus op een gegeven moment zegt die vrouw, stop er maar mee. Dat heb ik net allemaal al gehoord. Wat zegt ze? Van wie heb je dat gehoord? Wie zegt dat over mij? Kijk, daar heb je ze al. Moet je maar eens doen. Met mensen die zo doen zeggen, nou dat klopt, je hebt een vervelend karakter. Ronduit een vervelend karakter. Nou, kijk of ze dan nog zeggen. Hè? Dan blijft er niet zoveel van over meestal. Ja. Wie gaat er nog een vraag stellen? Oh, kan nog. Het is 9:30 afgerond ongeveer. Hè? Vorig jaar was nog, in het begin van het jaar was het nog 9:45. Jullie hebben een kwartier eraf gehaald. Oh, is dat het? Alleen bij mij? Ja. U komt zo.
Hoe bent u toch gelovig gekomen? Je vader en moeder waren ook gelovig.
Ja. Hoe ben ik geworden zoals ik ben? In de weg van de middelen. De weg van de middelen heeft de Heer het willen gebruiken. De prediking op jonge leeftijd. Indrukken, ja. En dat heeft hij in de tijd, zeg maar, uitgewerkt. En ja, niet zozeer, denk ik, ja, misschien ook wel mijn ouders, dat je toch daar toch wel jaloers op was. En ja, je zag de anderen, het leven van ons volk, van die we hebben een troost, had je zelf niet. Dat maakt je onrustig. Ja, ik ken heel sterk de weg van Augustinus. Onrustig is het hart, tot het gerust vindt bij de Heere. In zijn verdiensten van Jezus Christus. Ja, dat is een weg geweest. Waarbij ik de volle rust eigenlijk pas op mijn 35e heb mogen ontvangen. Ja, ik zat toch altijd, wilde ik het zelf nog doen. Totdat ik mocht gaan rusten, inderdaad, in het volbrachte werk van Christus. Dan zie je, een van de oudvaders zegt, het zit zo in ons bloed. Hè. Dat is toch dat werkverbond dat in het bloed zit. Toch nog zelf denken door de werken zalig te worden. Ik dacht, als ik nou helemaal perfect kan leven, dan kan God mij een kind van hem aanzien, maar dat mislukte iedere dag weer. Ja, en dan leer je inderdaad dat je niet uit de werken wordt gerechtvaardigd, maar alleen door zijn verdiensten. Ja, is dat.
Niet zozeer een vraag, maar vers 5 van dit
hoofdstuk. Ja. Ja, zeker. Dat is het zeker. Dat schild, dat komt zo vaak voor in de Bijbel, hè? Dat God een schild is. Schild tegen de pijlen van Satan. Ik denk in de psalmen wordt het vaak aangehaald. In Efeze 6 komt het weer terug. Het schild van het geloof, waartegen al die pijlen, als het ware, aanbotsen. En die worden daarmee tegengehouden, die vurige pijlen van de vijand. Hij is een schild. Ja, wij leven natuurlijk in een andere tijd. Ja, we hebben het nu weer over schilden, dat is waar, het raketschild, hè. Dat is weer eigenlijk helemaal in. Maar in die tijd was het natuurlijk het schild toch een van de belangrijkste defensieve wapens die iemand bij zich had. Dan had je een klein schild, een groot schild.
Daarom moeten we ook de Wilhelmus leren.
Mijn schild en de betrouwen, juist. Dat is een hele, nou misschien wel een hele mooie afsluiter, hè. Dat we het Wilhelmus moeten leren. Zoals het volk van Israël de eigen nationale geschiedenis ook moest kennen. Ja, want ja, dat zag u net wel bij al die voorbeelden die voorbij kwamen. Kun je zo uit het Oude Testament en later ook het Nieuwe Testament kun je natuurlijk allerlei praktische voorbeelden halen. Zeg, ja, toen en daar en die. Ja, zo moeten wij ook onze geschiedenis goed kennen en ook ons volkslied. Wat waardevol is. Ja. Maar als u dus dingen meemaakt en u verwondert zich, u verbaast zich erover, dan moet u dus maar eens aan dit hoofdstuk weer denken. Hè. Eigenlijk wat Ager dus ook deed. Hij zegt, het is voor mij te wonderlijk, het is eigenlijk niet acceptabel. Er zijn zoveel van die dingen die vandaag de dag voorbij komen, zoals over voltooid leven, hè, over een tbs'er die zomaar weer los kan komen. Eigenlijk zie je iedere keer die verwarring, die verwondering, dan kom je al in de Bijbel tegen. Hoe is het mogelijk dat we dit toestaan, dat dit kan gebeuren? Ja, dan zie je hoe actueel de Bijbel is. En ja, het is, als u maar niet zegt als uw zoon met een meisje thuis komt, u zegt, dit doet me denken aan Spreuken 30 vers 23a. Dat is niet goed voor uw relatie. Mag u misschien soms denken, maar... Goed, zullen we dan gaan afsluiten nu? We zingen nog een psalmvers. Ja, ik had twee psalmen opgegeven, maar we kunnen nog wel opnieuw uit psalm 19 doen. Want, psalm 19, eerst heb je natuurlijk dat er wordt gezegd het leren uit de natuur. Maar dan gaat eigenlijk, dan zie je die stilfiguur weer, hè. In vers 4, des Heren wet nogthans. Een tegenstelling. Eigenlijk een vergroten. Nog beter dan. En daar heb je hem. Nog beter dan. Dus weer een verspreid volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Dat is volmaakt. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Dus zullen we dan vers 19, psalm 19 vers 4. En, nou ook maar vers 5 dan doen. Hè, want inderdaad. Op één been kunnen we niet goed staan.
And slept in bed.
hartelijk dank, broeder, voor de avond die we met elkaar mochten ontvangen. Er is zoveel voorbij gekomen, we hebben veel geleerd, veel gehoord. En dat vraagt een heel leven, denk ik dan, om het uiteindelijk in praktijk te kunnen brengen. En mooier dat we uiteindelijk ook uitkwamen bij het schild, maar ook de reden Gods is doorlouterd. En doorlouterd betekent eigenlijk beproefd, op de proef gesteld. Maar het heeft altijd staande gehouden. Het woord van God is uitgetest, uitgeprobeerd door zoveel eeuwen lang. Maar het heeft altijd zijn waarheid bewezen. Nou, iets van dat woord van God mochten we vanavond meekrijgen vanuit deze lessen van professor Ager. Dank daarvoor. En ook voor de vragenbeantwoording. Dat is toch voor iemand die een lezing houdt altijd het moeilijkste gedeelte van de avond. Want het eerste, dan mag tenminste niemand zeggen. Maar het tweede, dat komen de vragen los.
Beetje kort geding, hè?
Ja, zo is dat. Precies, ja. Ja, dus... Maar je hebt je er goed doorheen geslagen. Dus nee, dank daarvoor. En als blijk van waardering ook een bedrag. Dank. Zegen ook in alle dingen. Zou je dan met ons nog willen afsluiten met gebed?
Zeker. Ja, dank voor deze toevoeging. Ik denk overigens, dat is het laatste op, en dan gaan we eindigen, dat het goed zou zijn inderdaad als we ook in bijbellezer en in de prediking meer aandacht voor deze beelden zouden hebben. Dominee Olie heeft er ooit een mooi boekje over geschreven, Dier in de Bijbel. Ja, ik heb het eens laatst gedaan bij een preek, en toen heb ik gewoon als derde punt de les van de klipdassen gedaan. En je ziet hem, de les van de klipdassen? Krijgen we nou? Maar dat verraten ze niet hoor. En dat heb ik dus vaker gewoon doen. Gewoon zo'n een van de punten eigenlijk zo op laten komen uit dat beeld van Ager of uit ander beeld. Dat dan zo in de Bijbel te vinden is. Hè? Dat vergeten we niet meer. Dus ik denk goed om daar toch mee bezig te zijn. Het boek Spreuken is een beetje een vergeten boek, denk ik wel eens. Ja, er zijn maar weinig mensen die daar echt veel uit lezen. En er staan zoveel nuttige lessen in. Goed, daar wil ik het bij laten. We gaan de Heer danken. Heren, wij willen u danken voor de rijkdom die u ons geeft. In de natuur, in uw woord. Maar we hebben vanavond eigenlijk ook gezien, die twee mogen we nooit uit elkaar trekken. Nooit als twee gescheiden zaken zien. Want dan gaat u in het onderwijs, in uw woord, de natuur betrekken. U vermengt het met elkaar. En u geeft wonderlijke lessen vanuit de dieren, vanuit menselijk leven. Lessen die ons op aarde levenslessen kunnen zijn. Wijsheid. Voor de dagelijkse praktijk, voor de praktijk van de godszaligheid. Om te leven zoals u het van ons vraagt. Heren, dan hoorden we dat we aan de ene kant zo'n kleine meer moeten zijn. Daarop moeten letten om aan onze ziel te denken, aan de toekomst. En dat we aan de andere kant ook op een leeuw mogen lijken. Zoals de Heer Jezus ook met een leeuw vergeleken wordt. Aan de ene kant een sprinkhaan. Klein onderdeel van zo'n groot sprinkhanenvolk. Aan de andere kant weer een klipdas die vlucht voor het gevaar. Wat een lessen. Wilt u het zegenen? Gedenk ook onze broeder, dominee Kors. Mag hij ook hier tot een rijke zegen zijn in het midden van de gemeente. Fijn dat u hem hier ook een plekje wilde geven. En dat op dit deel van de wijngaard weer mag worden bewerkt. U zond een dienstknecht weg naar een andere gemeente, maar er mocht er een voor terugkomen. Dat bent u. U roept de een en de ander, die zendt u. Heren, mogen we altijd maar letten op wat u ons te zeggen heeft, ook in ons persoonlijk leven. Als een dienstknecht mogen leven, die dienstknecht die vraagt aan zijn meester, wat wilt u dat ik zal gaan doen? Iedere dag weer. Zegen dan dit onderwijs, ga met een ieder wie mee, en mag dat onderwijs tot antwoorden strekken op onze levensvragen, om Jezus wil. Amen. Wel thuis.